Een goed uitziende, hippe, populaire Amsterdamse DJ wordt in oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage in het bijzijn van zijn gezin. In het begin was er nog een soort van traditioneel schouderophalen, zo van het zal wel een gevaarlijke crimineel zijn geweest. Maar de volledig onschuldige DJ Jordy bleek het slachtoffer van een persoonsverwisseling en betaalde daarvoor met zijn leven. Een gruwelijke en dramatische gebeurtenis. De daders kregen lange straffen opgelegd.
De zaak ontleed met Saskia Belleman. Een podcast van De Telegraaf.
We hebben een gast vandaag. Niet alleen collega Saskia Belleman is er, maar nog een andere zeer gewaardeerde collega. Mascha de Jong.
Ja.
Mascha, voor wie af en toe op Twitter kijkt, die weet dat jij net als Saskia niet zoveel, maar ook heel vaak rechtszaken volgt.
Ja, Saskia kan niet overal zijn.
Ze kan niet overal zijn. Nee. Saskia is ook uniek in haar Twitter-snelheid. Dat weten wij ook allemaal. Maar jij doet ook menig rechtszaak. De reden dat jij hierbij zit, omdat jij vooral het hoge beroep hebt gevolgd. Je bent ook in de eerste aanleg bij geweest. Maar ook het hoge beroep. Ik meen mij te herinneren, als we het over de zaak Jordy hebben, oktober 2016, dat jij ook destijds naar het plaatsdelict bent geweest, hè?
Ja, nou, het was toevallig echt om de hoek van mijn huis. En op het moment dat hij werd neergeschoten, het was op zondagavond en ik ging net naar vrienden toe. En ik heb in ieder geval, zeg maar, was natuurlijk ook zelf verrast van de gebeurde van alles in mijn buurtje. En wij werden door de politie, werden we eigenlijk van de weg, of wij moesten opzij bij het stoplicht. En de angst en vooral de vastberaden. Nou, eigenlijk was het zo dat er waren twee motoragenten en zij gaven verschillende signalen. De ene zei je moet stoppen en de andere zei je moet doorrijden. Wij zeiden toen tegen elkaar, hier is heel erg veel paniek. Ja, en dan later, dan krijg je eigenlijk door wat daar aan de hand is geweest. En vanaf het eerste moment zag je dus al dat zowel politie daar iets hebben aangetroffen wat je niet wil. Daar was een kind bij.
Ja, Saskia, het staat bekend als een vergismoord. Oktober 2016. Ja. DJ Jordy die komt thuis in een appartementencomplex, volgens mij op een steenworp afstand van de ringweg A10 West. Ja. Hij heeft een bepaald type auto, wat toevalligerwijs hetzelfde type is als het mogelijke doelwit.
Ja.
Wat gebeurde er?
Ja, eigenlijk is hij aangezien voor het eigenlijke doelwit. Jordy Latumahina leek volgens mij uiterlijk helemaal niks op het eigenlijke doelwit Gino M., een drugshandelaar. Maar die Gino M. die woonde wel in hetzelfde appartementencomplex en reed in ongeveer dezelfde auto. En nou blijkt uit de zaak wel dat die verdachten hebben gevraagd om een foto van het slachtoffer. Die bleek niet het beoogde slachtoffer, dus die bleek niet voorradig. Ja, toen hebben ze genoeg genomen met minder informatie. En daar is dus gewoon een onschuldige het slachtoffer van geworden. En het had maar aan haar gescheeld of ook zijn vriendin en zijn kleine kind waren meegegaan.
Ja, zijn vriendin is overigens wel geraakt.
Ja, zwaar gewond geraakt.
En volgens mij ook permanent ook een vorm van invaliditeit heeft zij, hè?
Ja. Ja, en het kind is eigenlijk als door een wonder aan de dood ontsnapt. Want ja, er is een spervuur van kogels door die auto gevlogen. En dat het kindje heeft het overleefd, is zelfs niet geraakt. Maar ja, trauma kun je je voorstellen.
Ja, en dat was natuurlijk ook, de vader was dood en een moeder lag te vechten voor haar leven. Ja. Ja, en dan heb je daar een kind op de achterbank zitten. Dus ik kan me die paniek ook wel voorstellen die agenten hadden. Er stond echt heel veel op het spel.
Ja,
ja, ik meen me te herinneren, want er is een documentaire over gemaakt. Heel indrukwekkend, waarin je ook veel beelden ziet van een dansende Jordy. Het was natuurlijk een feestbeest, een man die zijn brood verdiende ook in het uitgaansleven. Ja. Iemand die zo midden in het leven stond. Zijn vrouw, die wordt natuurlijk in een vorm van coma gebracht. Mm-hmm. En die wist eigenlijk, besefte die überhaupt nog helemaal niet wat er gebeurd was.
Nee, die heeft niks meegekregen in die eerste dagen natuurlijk wat daar gaande was. En het was ook wel zo dat daar zijn natuurlijk ook meteen rechercheurs op gezet. Die hebben natuurlijk wel meteen begrepen door wat zij troffen. Hè? Door de omgeving van Jordy, door de vrienden die daar in het ziekenhuis aanwezig waren. Dat zij niet met een doorgewinterde crimineel te maken hadden.
Nee, dat werd
redelijk snel duidelijk geworden. Ja.
Waar dit weer een voorbeeld van is dat wij gewone burgers, en wij misschien wat minder, omdat vooral jullie heel veel rechtszaken hebben bijgewoond, is dat we een Hollywood idee hebben van huurmoordenaars.
Ja.
Dat zijn ex-special forces die alles heel goed afleggen met een foto.
Ja.
En dan met een geluiddemper, heel soepeltjes.
Nou, niets is minder waar.
Is totaal het tegenovergestelde.
Het zijn vaak, laat ik het woord maar gewoon zeggen, klunzen. Die echt niet terugdeinzen voor het liquideren van iemand van wie ze niet eens zeker weten of dat het juiste doelwit is. En ja, ze krijgen een opdracht, ze kunnen daar geld mee verdienen. Krijgen de wapens vaak aangeleverd, de gestolen auto's aangeleverd waarmee ze op de vlucht kunnen slaan en denken verder niet na over de consequenties. En het feit dat je je niet eens ervan verzekert of je wel het juiste doelwit voor je hebt, is natuurlijk ook, ja, dat getuigt van een wreedheid en een meedogenloosheid. Deze mannen denken helemaal niet na over de waarde van een mensenleven.
Wat mij, Marcia, altijd opgevallen is hoe groot dat moordcommando was. We hebben heel wat liquidaties gehad de afgelopen tientallen jaren. En dit is een van de eerste keer dat ik echt het idee heb van zes man.
Ja, er zaten inderdaad in eerste aanleg zaten er zes. En die zes verdachten proberen wel een soort van organisatiesvorm te creëren met elkaar. Dus ja. Je hebt dan zeg maar een soort van hoofd. En die heeft een rechterhand. Ja.
En de uitvoerders.
En twee schutters. Een chauffeur natuurlijk. En iemand die spullen levert. Dus het lijkt wel alsof er iets wordt geregeld. Alleen ja, er gaat zo verschrikkelijk veel mis in zo'n uitvoering. En neem bijvoorbeeld op de vlucht. Ja, dat zij gewoon met hun auto eigenlijk een ongeluk krijgen bij de McDonald's van Hoofddorp.
Op het moment dat ze weer weg proberen te komen, kregen ze een ongeluk.
Ja, en dus zeg maar niet verder kunnen. En dus gewoon die auto uit moeten. Nou, uiteindelijk de officier van justitie die maakte dan duidelijk dat ze werden opgehaald. Dat zou dan blijken uit telefoongegevens, gecombineerd met bewegingen van auto's. Maar dat je echt denkt van, nergens over nagedacht.
Nee,
dan loop
en ook
je daar.
Niet in staat geweest om die auto nog even in de fik te steken, hè, om sporen te wissen. Dat gebeurde dus ook niet.
Ik sta hier midden in Aalsmeer, in alle vroegte, waar ze juist hier achter mij een inval is geweest door een arrestatieteam. Daarbij is ook iemand aangehouden en deze arrestatie houdt verband met het onderzoek, met de aanslag op 6 oktober op DJ Jordy, die bij die aanslag op het Wilhelminaplein in Amsterdam om het leven is gekomen.
Zo gaan wij even verder over de daders. Ik wil even naar de opdrachtgever, want daar hebben we het afgelopen jaar nieuws over gekregen. Althans, dat is een verdachte. Dat is Noureddine H. Die is opgepakt in 2021 in Spanje. Als je natuurlijk uiteindelijk het hele organigram afgaat, is hij of iemand anders degene geweest waardoor deze hele moordopdracht is uitgevoerd. Er zat gewoon een hoger belang achter. Is daar in de eerste aanleg of in het hoger beroep, was je überhaupt iets over gezegd?
Nou, afgelopen vrijdag zijn er in het hoger beroep echt zware straffen uitgedeeld. Het woord prettig is niet goed, maar het geeft in ieder geval iets van genoegdoening bij familie en nabestaanden. Dan lijkt het af. En ik sprak nog even de advocaat van de familie en die zei eigenlijk, ja jongens, maar dinsdag begint het weer. Want afgelopen dinsdag stond Noureddine H. weer voor de rechter. Hij was zelf niet aanwezig. Dus zeg maar, deze zaak is eigenlijk nog niet af. Wat dat betreft, ja, het is ongelooflijk 2016 gebeurd. Maar we zijn gewoon 6 jaar later, heeft dit nog steeds een nasleep.
Moet je nagaan wat dat voor de familie ook betekent. Dat je het nog steeds niet kunt afsluiten. Omdat nog steeds niet iedereen berecht en beoordeeld is.
La Guardia Civil junto a la policía holandesa ha detenido a un ciudadano holandés de 40 años de edad. El cual estaba reclamado por las autoridades de su país mediante una orden europea de detención y entrega en vigor. Por su participación en un homicidio ocurrido en Amsterdam en el año 2016.
In het Spaans, over de aanhouding van Noureddine die inmiddels naar Nederland over is gebracht. Wat daar duidelijk uit gaat worden, maar in ieder geval denkt men op basis van PGP-berichten dat hij een van de opdrachtgevers is achter deze moordaanslag. Gino M., er wordt niet zo heel veel over hem gezegd waarom hij dood moest. Het verhaal gaat dat hij geld binnenbracht voor een bepaalde groep en daarom uitgeschakeld moest worden.
Ja, een rivaliserende groep die in drugs handelde, zoals we nu in heel veel zaken zien, dat die oorlog tussen verschillende groepen die zich bezighouden met drugshandel echt met enorm veel geweld gepaard gaat. En over en weer worden mensen doodgeschoten. Maar zelfs binnen organisaties gebeurt het ook. Hè. Zodra mensen het idee krijgen van, hey, die collega van mij uit diezelfde organisatie die praat met de politie of die is niet te vertrouwen, gaan ze ook. Dus het is echt, je bent je leven niet meer zeker als je je in die wereld begeeft.
Ja, ze zijn niet zo goed in uitpraten van dingen. Hè?
Nee, niet bepaald. Nee. Ja, met kogels.
Ja.
Saskia, de afgelopen decennia hebben we nogal wat vergismoorden gehad. Hè? Of, ja. of collateral damage, zoals dat dan heet.
Ja, ja er zijn er meerdere geweest. En ja, de moord op Jordi Latumahina is wel de bekendste. Maar vlak ook Stefan Egremond niet uit. Dat is ook een vergismoord die er enorm in heeft gehakt. En met name die vergismoorden, het blijft een rot woord, maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken. Met name die vergismoorden op onschuldigen maken natuurlijk een enorme indruk. Het feit dat er in dit geval ook een kind bij betrokken was, al helemaal. Ja, en vergismoorden op criminele doelwitten trekken toch wat minder de aandacht en ja, zijn toch wat minder schokkend in de ogen van het publiek. Vanuit de gedachte, ja, dat hebben ze aan zichzelf te wijten, hadden ze er maar niet aan moeten beginnen. Maar er zijn er nogal wat geweest, ja.
Door de documentaire hebben we natuurlijk veel het verdriet en wat dit betekent voor een familie, hebben we uitgebreid gehoord. Marcia, jij hebt ook de ouders van Jordi wel eens gesproken. Jij trouwens ook, Saskia. Laten we heel even een fragment horen over hoe hij sprak.
Een vreselijke, stekende pijn ging door me heen. Onze lieve, dierbare zoon. Zo uit het leven gerukt. Waarom? Waarvoor? Een tijd waarin het kennelijk al geaccepteerd is dat er onschuldige slachtoffers vallen. Het kan ons dus allemaal overkomen. Ik mis het, joh.
Dit was de vader van Jordi die we aan het woord hoorden. Hoe was dat destijds om hem zo aan het woord te horen?
Dat gaat door merg en been. Als je merkt dat een geliefde die eigenlijk in jouw gewone leven altijd aanwezig is en iemand valt weg, dat laat zo'n groot gat achter. En hij maakte dat heel erg invoelbaar, de vader van Jordi. Dan kan je je gewoon voorstellen. Ik snap zijn tekst, hè? Net het stukje wat we laten horen. Dan zegt hij, ja, alsof we het gewoon vinden. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dus juist wel vind dat het nog steeds niet gewoon is. Als je ziet wat ze hebben gedaan om de daders achter de tralies te krijgen, hoe ze door blijven gaan. Want je zou kunnen zeggen van, nou, de familie die is nu wel tevreden. Hè? Die hebben echt de uitvoerders. Die hebben, maar het is voor bijvoorbeeld het OM niet genoeg. En ook de opdrachtgevers, daar wordt nog steeds op gejaagd. Omdat juist die impact zo groot is en blijft.
Ja, tegelijkertijd ontstaat er toch niet iets van, Saskia, van, we zitten al zo lang in die onderwereldoorlogen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk heel bewust de eerste onderwereldoorlog rond de eeuwwisseling meegemaakt. En eigenlijk is die hele, ik noem het even mokroorlog. Ik vind het woord niet prettig, want die hele mokromafia bestaat uit een heel gemêleerd gezelschap van allerlei nationaliteiten. Ja. Daarom, dat wil ik nog even benadrukken. We zitten eigenlijk al heel lang in een heel langdurend conflict wat overslaat van groep naar groep, van generatie naar generatie.
Ja, maar je kan wel zeggen dat eigenlijk de laatste jaren met name de opdrachtgevers ook in de kladden worden gepakt. Dankzij dat enorme reservoir aan versleutelde chats waar justitie de hand op heeft weten te leggen en waar gewoon heel openlijk werd gesproken over de noodzaak om mensen te liquideren. Dus eigenlijk bleven we tot een paar jaar geleden, bleef het OM continu steken in de sfeer van de uitvoerders. Ja, en de uitvoerders, daar is een enorm reservoir van. Daar kunnen ze er altijd weer nieuwe voor vinden. Waar het om gaat is natuurlijk de kop van de slang. Die wil het OM afbijten. En daarom zijn ze er zo verschrikkelijk op gebeten om ook die opdrachtgevers te pakken te krijgen.
En wat dat betreft was wel ook interessant om te zien dat Noureddine H. afgelopen dinsdag de rechtmatigheid van het verkrijgen van de cryptocommunicatie.
Ja.
Dat liet hij zijn advocaat in twijfel trekken.
Ja.
De officier die had even het idee dat hij in een ander universum terecht kwam. Want die keek die advocaat aan en die had echt zoiets van, het belang om misdaad op te lossen is toch veel groter dan het privacybelang van een verdachte. Ja. Maar de rechters die hebben toch echt besloten om dit eens heel goed na te gaan kijken. En die gaan daar een paar weken de tijd voor nemen. En wat dat betreft, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat wordt gezien. In Duitsland schijnt daar ook al een rechtszaak over te lopen.
Saskia, wij hebben het hier afgelopen week ook in de studio daarover gehad. Precies over dit onderwerp. Dit is een beetje een zijweg. Die Pretty Good Privacy telefoons, mm-hmm. die worden verkocht, maar niet specifiek met het doel dat het puur voor een crimineel bedoeld is. Misschien met een knipoog is dat zo. Maar je mag zo'n telefoon bezitten.
Ja, het bezit van zo'n telefoon en het gebruik ervan is niet strafbaar. En het wordt ook echt wel gebruikt door mensen die helemaal geen criminele bedoelingen hebben. Maar het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt, het zijn toch vooral criminelen die ze gebruiken. En ja, de advocaat die in de zaak van Noordin die rechtmatigheid van die berichten, het verkrijgen van die berichten heeft betoogd, deed dat 's middags nog een keer in een ander proces. Dat is eigenlijk het voornaamste middel dat advocaten hebben om het bewijs van het Openbaar Ministerie uit te schakelen. De rechtmatigheid van het verkrijgen van die berichten betwisten en zeggen van het is op een onrechtmatige manier verkregen, onder valse voorwenselen, hoe dan ook. En als dat door een rechter wordt gehonoreerd, ja, dan valt dus de basis onder heel veel van de strafzaken die nu lopen weg.
We kunnen ook wel zeggen dat ze niet veel keuze meer hebben dan proberen dat weg te krijgen, want de bewijzen liggen echt op tafel.
Nou ja, als je kijkt naar die chats, die zijn zo overduidelijk en zo, ze nemen geen blad voor de mond, omdat ze in de veronderstelling waren, deze criminelen, dat niemand mee kon lezen. En dat bleek dus, ze bleken bedrogen uit te komen.
De zaak tegen de daders van Jordi begon in 2018 bij de rechtbank.
Het mogen duidelijk zijn dat ieder mensenleven bescherming verdient en dat iedere moord daarom zwaar dient te worden bestraft. Wij zijn echter van mening dat de omstandigheid dat hier volstrekt onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden, strafverzwarend dient te werken. Enerzijds omdat de maatschappij vraagt om vergelding van deze gruwelijke daad. Anderzijds om duidelijk te maken dat wie in Nederland liquidaties medepleegt, uitlokt of overweegt dit te doen, zwaarder gestraft zal worden wanneer zo roekeloos te werk wordt gegaan dat iedere willekeurige burger het slachtoffer kan worden van de fetus binnen de onderwereld.
Dit was 2018 bij de rechtbank, wat wij dan eerste aanleg noemen als er daarna nog een beroep volgt. Er zijn 4 verdachten. Werden toen veroordeeld. 2 van hen zijn toen al meteen niet in hoger beroep gegaan. Weten we waarom?
Nou, omdat je natuurlijk te maken hebt met het
die nieuwe regeling voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. Waar het op neerkomt is dat je vroeger eigenlijk als een soort automatisme na het uitzitten van 2/3 van je straf op voorwaarde vrij kwam. Je was in ieder geval niet meer in de gevangenis. En nu is dat teruggebracht tot maximaal 2 jaar voor het verstrijken van je straf. En dat komt dus netto vaak neer op veel langer zitten. Dus er zijn verdachten geweest die hebben besloten, ik ga maar niet in beroep, want dat risico is me te groot. Ik accepteer mijn straf, kom dan na het uitzitten van 2/3 vrij. En ja, als het verkeer afloopt in hoger beroep, dan zit je veel langer.
Het meest in het oog springende is verdachte Tony D. Tony D. werd namelijk vrijgesproken in eerste aanleg. Waarom werd hij vrijgesproken?
Er was te veel twijfel. Hij werd in eerste instantie als een soort van kale schutter werd hij genoemd. Toen een blonde schutter. Het ging te veel kanten op. En er werd getwijfeld over zijn loopje. Er is een loopspecialist.
Er waren camerabeelden waarop te zien was dat er een man liep. En die had een heel specifiek loopje.
Specifiek loopje. En dat werd door een loopspecialist werd dat bekeken.
Die bestaat, een loopspecialist.
Ja, net als zeg maar een handschriftenspecialist. Of daar heb je ook een naam voor, maar iemand die handschriften duidt. Tony D's advocaat, die deed dat sterk. Die haalde dat onderuit. En die zei, zijn kenmerken zijn toch echt anders. En je gaat iemand op een gegeven moment natuurlijk wel, die hoort dat hij 30 jaar vastgezet kan worden.
Dat de eis is.
Dat de eis is. En rechters die gaan naar, het moet wel echt zonder twijfel zijn. Je moet het wel heel zeker weten, wil je iemand 30 jaar opsluiten. Hij was ook trouwens zelf persoonlijk. Hè? Hij heeft geschreeuwd in de rechtbank of in de rechtszaal.
Van ik ben onschuldig.
Dat hij het absoluut niet was. Ik weet nog, op een gegeven moment werd het filmpje gedraaid. Want dat werd ook al door de advocaten. Die probeerden dat tegen te houden. Hè? Er mocht geen beeld.
Heb je het dan over het loopfilmpje?
Nee. Wacht even. Ik heb het over de slachtofferverklaring van Jordi's vriendin. Zij besloot om een filmpje van hem te laten zien. En dat was met bewegende beelden. En dat wordt natuurlijk eigenlijk nooit zo gewaardeerd door alle partijen. Omdat je daarmee eigenlijk meer toon zet. Hè? Je laat beelden zien, zit een muziekje
komt
achter.
Meer emotie.
Komt meer emotie bij kijken. Dus daar was twijfel over of dat zou mogen. Maar de rechters die zeiden in dit geval, ja, dat mag. Dat mag je tonen. Het was een fantastisch filmpje. Daarin zag je met zijn dochter. Je zag met allerlei vrienden, met zijn ouders.
Hè, waren beelden die je waarschijnlijk ook in de documentaire
Ja. En dat was gewoon een man die midden in het leven stond. En dat was gedraaid. En hij draaide zich om en hij zei, ja, maar ik ben het niet. Dus ja, zo intens in het ontkennen van die rol.
Maar na het vrijspraak liep er tegelijkertijd inmiddels bijna een ander traject. Ook door de PGP-informatie werd buitgemaakt. Wat sowieso, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Een schat aan informatie heeft gebleken over wie iemand nou precies is en wat hij dan voorstelt in de onderwereld. Werd heel veel duidelijk, want Tony D. werd vrijgesproken. Maar er kwam een getuige en hij bleek betrokken te zijn bij een crimineel. Op een andere, zeer beruchte crimineel zelfs, die inmiddels levenslang in de gevangenis zit. Ja. Namelijk Nofel, Nauval F. Ja. Sascha, wat gebeurde er?
Ja, er is een poging ondernomen om Nofel te liquideren in Berlijn. Daar zou Tony de G. of Tony zou, D. zou daarbij hebben.
Tony de G. is weer een andere zaak. Ja,
vergis me
ja,
gewoon.
Wij moeten
in
ook
de tonies,
ontzettend
ja.
veel zaken hier. Het overlapt
Tony
heel
D.
veel.
Dus, ja. Ja. Die zou daarbij betrokken zijn geweest. En hij werd daarvoor veroordeeld tot 7 jaar cel. Dus op vrije voeten kwam hij sowieso al niet. Hij zat al vast.
Wat er ook nog meespeelde was dat de eerste schutter die in eerste aanleg werd veroordeeld, Jurgen W., die heeft samen met Tony D. in dit proces, of zeg maar van Nofel, van Nauval F., werd hij ook gezien. Werden zij ook als duo gezien. Hè?
Als schuttersduo. Ja. Maar dat komt dus door al die PGP-informatie. Werd het duidelijk dat zij wel degelijk opereerden als moordcommando.
Ja, maar er werd dus ook een modus operandi gezien. Van, ja. Hey, wacht eventjes.
Jullie opereren.
Dat is wel heel toevallig.
Maar er was ook sprake van een getuige.
In hoge beroep bedoel je?
Dat er op een gegeven moment iemand was die iets wist over Tony D. die zich gemeld heeft. Jullie kijken me allemaal een beetje verbaasd aan.
Nee hoor, nee, die getuige die heeft zich inderdaad pas in hoger beroep gemeld. Ja. En heeft kennelijk een zodanige overtuigende verklaring afgelegd. Dat er toe heeft geleid dat Tony D. in hoger beroep wel degelijk is veroordeeld. Tot een gevangenisstraf van ruim 22 jaar. En waarom geen 30, zoals geëist was? Nou, dat is omdat hij dus al eerder was veroordeeld voor de moordpoging op Nofel. In Nederland is het zo dat je straffen niet onbeperkt kunt stapelen. Als het gaat om misdrijven die min of meer gelijktijdig hadden kunnen worden behandeld in de rechtszaak. Dan wordt gewoon de maximale straf, kan er worden opgelegd. Je kunt niet onbeperkt alles bij elkaar gaan optellen. Dus ja, uiteindelijk komt het waarschijnlijk straks wel neer op 30 jaar zitten.
Oké, er is dus een getuige geweest die een verklaring heeft afgelegd. We weten niet wie het is. Het is een anonieme getuige. Ja. We hebben ook nog Wendel R. en Ulrich B. We praten bij deze podcast vaak over veel namen. We proberen zoveel mogelijk weg te laten om het een beetje enigszins simpel te houden. Die zijn ook in hoger beroep gegaan. Wat weten we verder over hen, Mascha?
Nou, Wendel die werd als zeg maar de rechterhand gezien. Ulrich werd gezien als de chauffeur. En zij hebben allebei ook meer jaar te horen gekregen. Dus zeg maar bij elkaar, als je Tony, Wendel en Ulrich met z'n drieën neemt, dan is er gewoon ruim 30 jaar meer straf uitgedeeld.
Van eerste aanleg naar het hoge beroep.
Ja, en dat is dan natuurlijk verdeeld. Hè? Je hebt die 22 jaar voor Tony D, dus dat is heel veel. Maar die andere jongens, die moeten ook daadwerkelijk meer gaan zitten.
En ook vanwege die nieuwe VI-regelingen. Netto vallen die straffen ook nog eens hoger uit.
Dus je zit gewoon netto langer dan in de oude regeling. Ja. We weten dat het een meedogenloze wereld is. Wat hier ook gebeurt is echt verschrikkelijk. Een jonge man die uit het leven gerukt is. Hebben jullie enig idee of er ook bij die kerels, bij die mannen iets van berouw aanwezig was?
Nou, kijk, dat vind ik lastig te zeggen, omdat je weet natuurlijk niet hoe ze op hun cel zitten. Misschien zullen ze zich nog een keertje in de spiegel aankijken. Maar laten we stellen dat ik heb eerste aanleg gedaan. Ik heb hoger beroep, heb ik zeg maar de uitspraak gevolgd. Maar ik heb verder ze niet meer gezien. Maar in eerste aanleg, dan is het gewoon de zware criminaliteit zoals je in de rechtbank ziet. Dat houdt in dat ze beroepen zich op hun zwijgrecht. Dat is voortdurend. Dus zeg maar maar alles wat ze gevraagd wordt. En rechters blijven vragen, omdat rechters toch proberen te zoeken naar openingen. Maar het blijft zwijgrecht, zwijgrecht. Kan ik u niet vertellen, weet ik niet. Totdat het over persoonlijke omstandigheden gaat. Hè, totdat het gaat over hun kinderen die thuis zitten. Dan hoor je hoe erg het voor ze is dat ze vastzitten. Dat ze ook kinderen hebben. Dat ze ze heel graag naar school willen brengen. Dat hun moeder ziek is. En dan kan er in één keer wel gesproken worden. Ik weet nog met Tony Deo, om een voorbeeld te geven. Hij gaf op een gegeven moment aan dat hij niks kon zeggen, omdat hij in de wiethandel zat. En op een gegeven moment werd er dus door rechters tegen hem gezegd, ja, meneer, u kunt toch veel beter vertellen wat u dan met die handel deed en dat u een straf riskeert van 30 jaar voor het doodschieten van een onschuldig iemand. Nou, de rechters die hadden geen idee waar hij mee te maken had. Zo wordt dat dan gebracht. Nou, als je dan vervolgens bedenkt dat iemand dus daadwerkelijk door verschillende bewijslasten wel wordt veroordeeld, dan gaat zijn gedrag in 2018 ook in een heel ander licht staan. En dan weet je, of dan heb je echt eigenlijk maar één gevoel, want is dat knoeperhard geweest? Knoeperhard naar de nabestaanden, maar ook gewoon naar zijn eigen omgeving. Hij heeft zelf ook gewoon 2 kinderen. En hij richt alleen maar die enorme ellende aan. Ja, nu zit je vast. Ja, tuurlijk vind je dat erg. Dat snap ik ook helemaal. Maar zeg maar wat het met de omgeving doet. Ik heb niet het idee dat het heel veel met ze doet.
Het is een beeld wat je eigenlijk in al die grote zaken ziet die met grote georganiseerde criminaliteit te maken hebben. De verdachten beroepen zich continu op hun zwijgrecht, betuigen geen spijt, hebben geen berouw, want ze ontkennen of ze zwijgen. En ja, inderdaad, alleen als het gaat om hun eigen persoonlijke omstandigheden, dan zijn ze wat uitvoeriger. En dan zijn ze opeens allemaal mantelzorger. Ze hebben ook allemaal een zwakke gezondheid. Ze hebben allemaal kinderen die niet zonder hen kunnen. Het is eigenlijk een verhaal dat wij met enige regelmaat horen, dat niet echt origineel meer is.
En het blijft toch wonderlijk dat ze op weg gaan naar een ultiem delict, namelijk iemand uit het van het leven beroven. En dat allemaal heel technisch en heel, ja, een beetje een soort structuurtje van hoe gaan we dit doen en gaan we dat doen.
Ja.
En op het moment dat het uitgevoerd is, dan is
dan
de eigen
naar
rol. Dan is de eigen rol heel zielig.
Ja. Nee, maar sterker, dan ga je gewoon naar een verjaardag.
Ja, het is aan de ene kant een soort van nietsontziendheid. En aan de andere kant misschien ook wel angst, hè, voor de opdrachtgevers. Ze zijn doorgaans, denk ik, banger voor hun opdrachtgevers en wat die hen kunnen aandoen dan voor justitie. Maar uiteindelijk kan het eigenlijk maar op 2 manieren eindigen. En dat is ofwel achter de tralies of tussen 6 plankjes.
We hebben net even over de advocaat gesproken die hen moest verdedigen. We gingen even in vogelvlucht, pingpongen we een beetje neer van de eerste aanleg naar hoger beroep. De rode draad bleek elke keer dat PGP-bewijs te zijn. We hebben natuurlijk het loopje gehad, waar Tony D. nog weg mee is gekomen. Maar tegelijkertijd konden de advocaten nog veel inbrengen.
Je PGP-bewijs heeft gespeeld, maar ook heel veel de bewegingen die zij gezamenlijk maakten.
Camera's.
Met auto's.
Camera's, telefoons.
Ja, hun telefoons. Dat was echt bijna een doolhof voor de buitenstaander. Als je het dossier niet kende, dan op een gegeven moment wist je niet meer wie waar zat. Maar alles is zo minutieus in kaart gebracht. Wie waar was.
Ja. Wie denkt dat we nog niet zitten in zo'n Big Brother maatschappij, die komt tijdens dat soort rechtszaken echt bedrogen uit.
Serieus.
Iedere stap die je zet, iedere kilometer die je rijdt, alles kan in beeld worden gebracht en kan worden gereconstrueerd. Dus ja, dat
en teruggehaald.
Ja, precies. Ja, ja, ook als je bijvoorbeeld besluit om berichten te wissen, die halen ze terug.
Je staat gewoon ergens op een server.
Alles wordt teruggehaald, alles wordt minutieus in kaart gebracht. Dus ja, de bewegingen. Het is nog net niet zo dat je mensen ook daadwerkelijk ziet rijden in auto's, maar soms zelfs dat wel. Maar eigenlijk wordt iedere stap die mensen zetten in beeld gebracht en gereconstrueerd. En het is echt, echt Big Brother, hoor. Je moet niet de illusie hebben dat je nog ongemerkt over straat kunt gaan.
Marcia, wil jij nog heel even, omdat we best veel namen hebben gehad, wil jij nog heel even de straffen op een rij zetten die zijn uitgesproken in hoger beroep?
Tony D. Zit dus 22 jaar en 11 maanden. Inclusief met zijn andere straf kom je ook op 30 jaar uit. Wendel R. 20 jaar. Ulrich B. 20 jaar. Cedric R. Dat zou de eerste organisator zijn. Die heeft in eerste aanleg 26 jaar gekregen. En Jurgen W. 30 jaar. En die laatste twee zijn dus niet in hoger beroep gegaan. Dus die straffen van 26 en 30 blijven staan.
Wat mij verbaast aan deze zaak is, dat heb ik in het begin al gezegd, is die grootte van het moordcommando. Omdat we ook inmiddels Ook door PGP-berichten weten we inmiddels ook wat er betaald wordt voor een moord. Ja, het is heel vreemd om er op deze manier over te betalen, maar daar wordt geld mee verdiend.
Ja.
Dat gaat vaak helemaal niet om miljoenen. Dat is 80.000 per persoon, 60.000, misschien wel 100.000. Soms wat minder. We weten door die PGP-berichten globaal wat dat is. We hebben hier 6 mannen die het leven van een totaal onschuldig iemand hebben beëindigd. Komt nooit meer terug, de vader van een jong kind. En hebben daar ook niet een bedrag voor gekregen dat je zegt, ik hoef nooit meer van mijn leven iets te doen. Ik ga heel veel risico nemen. Je gaat straks 20, 30 jaar de gevangenis in. Je komt als oude man eruit.
Maar zo denken zij niet, hè, Wilson. Het is gewoon zo dat zij er niet van uitgaan dat ze gepakt worden. Ze kijken naar dat bedrag. Ze hebben dollartekens in hun ogen en ze doen het gewoon. En er is niemand die dit soort dingen doet die ervan uitgaat van tevoren dat hij gepakt wordt en achter de tralies belandt. Dat is uiteindelijk wel zo. Ik bedoel, vroeger of later word je gewoon gepakt. Maar zo denken ze niet. Zij denken, we verdienen dat geld met deze opdracht. En misschien straks met een volgende opdracht. Dan gaan ze gewoon weer door. Ja, en op die manier loop je toch aardig binnen.
Ja, je moet er ook mee kunnen leven. Maar zeg 70, 80, zeg 100.000 euro de man. Je gaat 20 jaar de gevangenis in. Neem een normale baan. En je doet dat keer 20. Dan dat, ja, het klinkt heel gek wat ik nu zeg, want ik weet ook dat er geen korte termijn gedachte is. Maar we hebben het hier over levensdelicten waar hele zware straffen op staan.
Ik moet altijd even denken aan wat Willem Holleder op een gegeven moment zei toen de rechtbankvoorzitter hem vroeg van, maar waarom nam u niet een gewone baan? He, met een gewoon salaris. En dat Willem Holleder toen in opperste verbijstering zei van, ja, maar dat schiet toch niet op?
Nee.
Dus ja, het gaat ze om de korte klappen en het grote geld in
maar
hun
ook voor,
ogen.
Maar ook voor Willem Holleder geldt. Hij heeft een heel groot deel van zijn leven in detentie doorgebracht.
Ja, maar dan gaat hij toch niet vanuit van tevoren. Hij denkt dat hij ermee wegkomt. En hij is natuurlijk best wel heel lang ermee weggekomen. Dus ja, het is niet de gedachtegang die jij en ik hebben van, hè, je neemt een normale baan en als je dat alles bij elkaar optelt de komende jaren, dan verdien je meer dan je verdient met de liquidatie. En dan hoef je ook niet te vrezen voor een gevangenisstraf. Maar ze gaan er gewoon niet vanuit dat ze in de gevangenis belanden.
Met deze analyse, Masha, de maatschappij vraagt vaak om zwaarder straffen,
ja,
nog strenger straffen. Nou, wij weten dat er heel streng gestraft wordt in Nederland, zeker in vergelijking met buitenland. Dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen, want er wordt te vaak op social media over D66 rechters gesproken. Terwijl wij straffen gewoon streng, dat is wel duidelijk. Maar nog strenger straffen, als dit de verdiensten zijn tegenover de risico's, je kan er bijna een beetje wanhopig van worden.
Nou ja, het is een goede vraag, omdat je nu zelfs ziet dat als mensen geen uitzicht meer hebben en denken het maakt nu niet meer uit, dat je dus andere verschrikkelijkheden ziet gebeuren. Hè, zoals bijvoorbeeld de moord op Wiersum. Dat gebeurt niet door iemand die nog kansen maakt in deze maatschappij. Maar dat gebeurt er iemand die ook levenslang boven zijn hoofd heeft hangen. Natuurlijk moeten we daar voorzichtig mee zijn, want we hebben het nog steeds over een verdachte.
Ja. Maar nou, in eerste aanleg veroordeeld in ieder geval.
Met hoge beroep loopt nog.
Ja. Ja.
Maar je ziet dus dat zeg maar heel streng straffen maakt dat mensen op een gegeven moment niks meer te verliezen hebben. En ook niet de gedachte hebben, had ik maar een gewone baan gekozen, maar nog verder gaan en dus blijkbaar zo weinig respect hebben voor het leven, dat het ook echt helemaal niks meer uitmaakt.
De daders in de moord op Jordi krijgen in ieder geval hele lange straffen. Ze zijn lange tijd van straat af. Dat is dan gelukkig nog voor de nabestaanden een beetje genoegdoening. Er loopt nu een zaak tegen de mogelijke opdrachtgever. Wat zijn belangen ook waren achter deze moordopdracht? Saskia, dankjewel. Masha. Jij als onze gast.
Primeur, hè?
Als jouw onze gast, dankjewel. Goed dat je er was.
Nou, dankjewel.
Mijn naam is Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Kunt u natuurlijk altijd een recensie achterlaten. Bedankt.